Waarschijnlijk iets eerder dan de gemeente. En als de gemeente aan crowdfunding gaat doen, noemen we dat belastingheffen.
Meneer Steinhardt, ja.
Ik had nog één vraag voor de heer Steinhardt. Zou u gebruik willen maken van een basisinkomen, wilde ik wellicht nog voorstellen? Als,
Nee, daar ben ik pertinent op tegen.
Dan komen we nu aan de tweede termijn van het college. Mag ik wethouder Van Es als eerste naar voren vragen?
Ja, voorzitter, we kunnen deze bijdrage heel kort houden. Er is eigenlijk maar één vraag bleef over om nieuwe instroom om een lager niveau in te schalen. Dat is altijd een overweging die je mee moet nemen. Ik kan daar nu niet ja of nee op zeggen, maar dat is altijd wel iets wat je doet. Rekening ermee houden dat de SW mensen hun rechten behouden, maar nieuwe instroom moet je kijken naar wettelijke mogelijkheden om. Dat is een gedachte die we altijd kunnen meenemen. Nou, ik sluit bij meneer Willems met zijn woorden aan. Kunnen we dat doen wat we moeten doen met de middelen die we ervoor krijgen? Op dit moment wel. Of dat in de toekomst zo blijft, de tijd zal het ons leren. Maar dat moet wel het uitgangspunt zijn. Dat was ook het uitgangspunt van het college. We doen het met de middelen die we ervoor krijgen. Mocht er onaanvaardbare zaken komen, dan passen we dat bij. Maar daar zijn we, laten we zeggen, intelligent en mans genoeg voor om dat TZT te onderkennen en dan ook te onderbouwen dat we dat in onwenselijke situatie vinden. En ja, en dan zie ik uit naar volgende week als wij het gaan hebben over zo willen wij gaan werken in het Beekse. Dank u wel.
Dank u wel, portefeuillehouder. Dat hadden Rotsemans.
Ja, ik denk dat ik het heel kort kan houden. Er zijn geen directe vragen meer geweest gerelateerd aan mijn portefeuille. CDA benadrukt dat die grondholding wat bij burgerkracht wordt ingenomen, dat het toch relevant is, ook op andere vakgebieden. Of in de beantwoording van de vraag, denk ik dat we daar duidelijk op zijn geweest. Blij ook met het compliment van Progressief Beek dat gesteld wordt dat dit college bij de beantwoording van de vragen openheid betracht. Dat proberen wij ook. Of dat doen wij ook, denk ik. En Schimmerterweg zijn verder geen opmerkingen over gekomen. Dus in die zin kan ik het hierbij laten en kan ik er heel kort in zijn. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, portefeuillehouder Schoenmakers.
Dank u wel, voorzitter. Ook voor mij even een korte reactie op twee opmerkingen. Eén van het CDA om burgers ook één op één bij te betrekken bij het klimaatbeleid. Daar de verdere uitwerking, dan nemen we daar mee in de richting ook van die zonnepanelen. En de opmerking van Progressief Beek om daar bij de exploitatie ook de activiteiten uit te werken, zodat ze bijdragen aan de exploitatie. Dus dat nemen we ook mee. Dat was het, voorzitter.
Ja, dames en heren, een zeer terechte vraag van de fractie om wat meer verduidelijking te vragen van het college rondom de veiligheid in het Beekse. En vooral, hoe borgen wij nou die veiligheid en hoe gaan wij om met die gevoelens van onveiligheid? Eigenlijk heeft de heer Steinhardt al een heel deel van het verhaal onderbouwd. Hè, om ook aan te geven nou, dat deel van onveiligheidsgevoelens, overlast bijvoorbeeld, is deels objectiveerbaar en deels is dat gewoon heel subjectief. En daar waar het objectiveerbaar is, er komen ook meestal aangiftes, meldingen, dat kun je meten. Daar kun je onderzoeken en daar kun je actie op ondernemen. Dus overlast is een breed begrip. Het zijn allemaal zaken waar mensen zich aan ergeren. Of gewoon ook echt duidelijk last van ondervinden. En ja, dat kan van alles nog wat zijn. Dat kan opeens nieuwe buren zijn die vier honden hebben die continu lopen te blaffen. Het kan buren zijn die de muziek te hard hebben aanstaan. Het kan een bedrijf zijn wat zich vestigt, waardoor je misschien wel stankoverlast hebt. Nou, zo kan ik een hele lijst afwerken. En inderdaad, het kunnen ook mensen zijn die op een terras van een shisha-bar zich gedragen op een wijze waar mensen dus last van ondervinden. En ik kan er wel heel veel doekjes omheen winden, maar ik kan me heel goed voorstellen dat de omwonenden daar op momenten daar overlast ervaren. En dat is heel vervelend. En daar proberen wij dus ook gewoon echt alles het mogelijke aan te doen om die overlast zoveel mogelijk te beperken. We hanteren daar in eerste plaats een stappenplan voor, het stappenplan woonoverlast. Waarbij we in eerste instantie natuurlijk het gesprek aangaan. Het gesprek met alle stakeholders, dus met de omwonenden, maar ook het belang van de ondernemer in gewoon meenemen. Want ja, welke ondernemer hier dan ook, wordt voordat hij begint met ondernemen, wordt getoetst. Wordt getoetst of zijn onderneming past bij de bestemming. Hij wordt ook doorgelicht. Hè. Vaak is er ook een BIBOP-toets nodig. Dus dat wordt aan de voorkant wordt dat goed getoetst. Nou, mochten daar geen bezwaren zijn, dan staat het die ondernemer vrij om te ondernemen. Dat laat onverlet dat inderdaad er zaken kunnen gebeuren waar mensen dus overlast van vinden. En dan heeft die ondernemer ook een taak om te zorgen dat die overlast zoveel mogelijk beperkt wordt. Dus wij gaan het gesprek aan. Nou, ik kan ook andere voorbeelden noemen. We hebben bijvoorbeeld ook, en dat is ook al vaak hier in het college of in de raad geweest en ook in de commissie, een beetje vergelijkbare problematiek, andere soorten overlast bij het Sportlandgoed te Hamen gehad. Nou, daar hebben we eigenlijk een soortgelijke aanpak gehanteerd. Hè. Heel integraal, maar ook vooral met alle partijen om tafel. Heel gerichte controles inzetten, zowel van de politie als van de BOA's. Maar ook heel veel omwonenden die gewoon alert zijn en aangifte doen. Of in ieder geval misdaad die zij menen waar te nemen te melden. Want zonder meldingen kunnen we sowieso heel erg weinig. Hè. Dus dat is uitermate belangrijk dat mensen dat gewoon blijven doen. En dan zie je, dan zijn we een halfjaartje verder. En ik heb 2 weken geleden hebben we een gesprek gehad met een aantal sportverenigingen van de Hamen. De Hamen zelf uiteraard. De politie was erbij. De gemeente was erbij. Nou, en dan zie je dus dat de aanpak toch werkt. Want door de gebruikers werd heel veel overlast gesignaleerd. Maar dat was eigenlijk veel meer overlast bij het doorvragen. Wat een beetje ja, eigenlijk meer in de faciliteiten zat. De bewegwijzering die moest eigenlijk een beetje anders. En daar moest toch eigenlijk het lampje wat harder branden. Maar als je dan doorvroeg, heb je nou echt heel veel overlast nog van de vermeende hangjeugd en andere gerelateerde zaken. Ja, moesten ze toch ook eigenlijk zeggen want dat het gewoon echt stukken beter ging. En dat het gewoon echt afgenomen was. Nou, daar hebben we ook nog een aantal handreikingen gedaan. Van God, wellicht is het een idee om met een WhatsApp-groep te beginnen. Niet voor de buurt, maar voor het Sportlandgoed. Dus dat wordt ook opgepakt. Nou, dat is een voorbeeld door gewoon samen even de focus aan te brengen. In ieder geval een deel van de overlast weg te nemen. Nou, bij de shisha-bar is de aanpak vergelijkbaar. We gaan het gesprek aan. We zijn het gesprek ook aangegaan met de omwonenden. Om te kijken in hoeverre kunnen we nou dat ook echt objectiveren. En dat laat onverlet dat er zeker ook momenten zijn waar er niemand langskomt en waar er geen BOA is en waar er geen politie is en waar er wel geluidsoverlast is. Ja, en dat is dan heel erg vervelend. En we gaan dus als volgende stap dus ook met die ondernemer in gesprek. Ook hem gaan we aanspreken om te zorgen dat de overlast terugneemt. In ieder geval dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt als exploitant van de horecagelegenheid om de overlast in ieder geval zoveel mogelijk te beperken. Echter, lukt dat niet? Of eigenlijk moet ik zeggen, daarnaast houden wij overal, waar ook maar mogelijk, natuurlijk altijd de wet in de gaten. Wat kunnen we doen waar het gewoon fout gaat? Ja, en hebben wij als openbaar bestuur hebben we daar een aantal bestuurlijke instrumenten voor. Die zijn niet al te groot. En je hebt het OM, die heeft een aantal instrumenten. De politie kan we doen, de fiscus kan we doen, het RUD kan we doen. Dus daar is dus heel belangrijk dat we een integrale aanpak toepassen. En dat doen we ook. Dus met alle partners trekken we samen op, isoleren we ook casussen en kijken van waar kunnen we ingrijpen om in ieder geval de overlast te verminderen of aan te pakken. Dus we zitten er bovenop. Maar ja, de vraag zal misschien over een paar weken weer terugkomen en dan zal ook mijn antwoord weer hetzelfde zijn. Dus ook in deze roep ik ook weer mensen op. Blijf melden als je er echt overlast van hebt. Wij zitten er bovenop en alleen het omslagpunt van het gevoel van overlast naar het gevoel van onveiligheid, dat is een hele lastige. En dat is gewoon heel erg moeilijk. En we doen er alles aan om te zorgen dat dat in ieder geval geen gerechtvaardigde gevoelens van onveiligheid zijn. Daar wou ik het eigenlijk wat dat onderwerp betreft even bij laten. En misschien nog even terugkomend op de vraag over het cultuurtraject. Volgens mij gaf... meneer Diederen. En portefeuillehouder Hotsemans heeft het vanuit burgerkracht ook al benoemd. Maar vanuit de organisatieverandering die we natuurlijk nu doormaken, kan ik ook jullie berichten dat we ook daar midden in dat proces zitten. Omdat die omslag, die kanteling ook in de organisatie, een organisatiebreed om die nu op te pakken. Dus dat wordt nu, daar zitten we middenin. Dank jullie wel.
Portefeuille hadden wachten.
Dank u wel, voorzitter. De heer Willems vroeg mij naar alsnog het aanreiken van of het invullen van de pagina wat betreft de verplichte indicatoren, beleidsindicatoren. Nou, dat huiswerk gaan we nog doen. En ik stel voor om gewoon die pagina alle raadsleden ingevuld te doen toekomen. Dus wat dat betreft moet die omissie worden opgeheven. U had het ook over die in uw ogen verkeerde keuze met betrekking tot de keuze die we maken in de kadernoten om de 2 ton af te romen naar 1 ton voor nieuw beleid. Uiteraard is dat altijd een arbitraire keuze. Je moet allerlei keuzes maken. En wij hebben op dat moment gekozen in ieder geval voor dat onderdeel, voor die keuze. En waarom? Aan de ene kant, de meestercleer was niet bekend. De verwachting was wel dat die positief zou uitvallen. Is ook later gebleken. En zelfs ruim uitgevallen. Hè, want het zijn toch geen kleine getallen als je van 500.000 per jaar praat. Maar aan de andere kant heb je ook tegenvallers. Dus ik hoop dat ze het allemaal niet opheft. Maar in ieder geval, wat in ieder geval wel achter die keuze staat, is het feit dat u heel grote waarde echt dat naar de toekomst toe, met name alles wat te maken heeft met sociaal domein, dat goed geborgen is in Beek. Daarom ook die miljoen. Ik bedoel, dat is toch een vrij groot bedrag. Ook al is dat arbitrair, maar dat is een hoop bedrag. Als wij weten we van Fixia op dit moment, zijn de perspectieven in het kader van meerjaarbegroting van Fixia zelf ongeveer 1 ton negatief per jaar, zou dat al van die miljoenen afgaan. Dus eigenlijk is dit een extra waarborg, in ieder geval om het sociaal domein, dan zeker Fixia, daarmee te borgen. Dus, maar op het moment dat de raad vindt straks, of het college vindt via een voorstel, dat nu aangepast kan worden, kan dat altijd nog. Dus in die zin was het meer het veiligheid dan dat het absoluut die keuze moest zijn. U heeft wel gevraagd om ook richting toekomst steeds te kunnen zien in relatie tot de uitkeringen die we krijgen landelijk, de rijksuitkeringen voor dit onderdeel sociaal domein, om daar zicht op te houden. Nou, dat denk ik, vinden wij zelf ook heel erg belangrijk. Dus wat dat betreft zoeken wij zelf ook wel instrumenten om goed te kunnen volgen en u ook daarover te informeren hoe die uitkering verloopt. En we weten met een nieuw kabinet, we hopen dat het in positieve zin nog een wijziging zou plaatsvinden, zeker voor het onderdeel jeugdzorg. In ieder geval, die wijziging zullen wij zeker verwerken aan de inkomstenkant, zonder meer. Maar we proberen ook intern voldoende inzicht te houden en te krijgen, zodat wij goed een totaalpakket kunnen laten zien hoe zich dat ontwikkelt. Dus in die zin is dat nog een stukje huiswerk voor ons, maar dat geldt eigenlijk voor alle gemeentes. Daar zijn wij niet uniek in. Ja, en tenslotte, de heer Steinhardt vraagt naar de liquiditeitsbegroting. Dat heb ik eigenlijk al, denk ik, eerder toegezegd in de commissie. Ik snap dat hij dat graag heeft, maar wij hebben de afgelopen maanden Doordat de accountscontrole later kwam, omdat er ook wat personeel tekorten zijn op dit moment in de afdeling financiën, hebben we een aantal andere prioriteiten moeten maken. Maar wij vinden het ook belangrijk om dit zelf goed te kunnen volgen via liquiditeitsbegroting. Dus zo gauw wij die hebben, krijgt u die aangereikt. Dus in die zin zeg ik daartoe. En daarmee denk ik, mevrouw de voorzitter, heb ik alle vragen beantwoord.
Nog één vraag van de heer Steinhardt.
Ja, dat ging over de overheidsbijdrages voor de Hennekeshof, zoals die in het verleden waren vastgesteld. En of dat ook de bovengrens is in de huidige constructie.
Nou, u weet dat er een aantal toezeggingen waren uit het verleden. Dat was voor een ander object, ander project mag ik zeggen. We hebben daar met de betreffende DBT een aantal keren uitgebreid over gesproken. En het laatste bestuurlijk overleg is toegezegd dat die bedragen geborgd worden. Alleen heeft men ons gevraagd om natuurlijk het nieuwe project, om dat nog eens een keer goed op de rij te zetten met de motivering. Die motivering op te sturen naar de provincie hebben we ook gedaan. Zodat we in feite een nieuwe beschikking met dezelfde strekking kunnen afgeven. Dat is de afspraak die we met de DBT Geurts hebben gemaakt.
Dat is ook zo. Dat snap ik. Maar dat is het provinciale deel. Er zit ook een gemeentelijk deel in. En hoe gaan we daarmee om?
Nou, daar kunnen we natuurlijk pas naar kijken op het moment dat de totale financiële afronding compleet is. En dat is dan niet het geval. We hebben een intentieovereenkomst. Nu gaan we dus echt achter de komma nog een aantal dingen doorrekenen. Heeft ook met de aanbesteding te maken. Want ja, we zijn half eigenaar van het gebeuren daar. Dat betekent dat we moeten kijken wat precies de kosten van het project de verbouwing zijn. En hoe we daar de deal maken definitief met de projectontwikkelaar. Want die hebben we daarvoor ingehuurd. Het is niet ons vak om dat soort projecten te ontwikkelen. En daarnaast kopen wij weer een stuk, het hele, mag ik noemen, het parkje ervoor, kopen wij terug. Daar hebben we zelf een opzetje voor gemaakt. Maar nog niet een bestek waarin we precies zien wat dat gaat kosten. Waardoor in totaliteit het hele budget nog niet bekend is. Dus kan ik ook niet vertellen wat precies de afrekening voor de gemeente betekent. Wel richting provincie, maar nog niet ons eigen aandeel erin. Dat is nu nog niet bekend, omdat we nog niet alle finesses hebben. Op het moment dat alle contracten zijn getekend, we precies weten wat de aanbesteding heeft opgeleverd van het parkje, dan kunt u ook een eindafrekening zien wat het de gemeente gekost heeft of niet.
Ja, maar de gemeente had voorzien een bepaald bedrag met een bovengrens.
Klopt.
En eigenlijk is mijn vraag, we gaan niet over die bovengrens heen.
Daar ga ik absoluut niet vanuit.
Goed zo.
Dat is het ons vriend.
Nou, dank u wel, heren. Dan komen wij nu tot besluitvorming. Allereerst besluiten we over de jaarstukken. Zoals al aangekondigd ga ik elk beslispunt apart voorleggen ter besluitvorming. Mede in verband met het feit dat het addendum moet zijn vastgesteld alvorens de jaarrekening vast te stellen. En in tegenstelling tot anders ga ik ook alle beslispunten helemaal voorlezen. Beslispunt 1. Voor 2016 akkoord gaan met het uitsluiten van het gestelde onder de laatste vier bullets van artikel 4.2.3, het voorwaardencriterium van het vigerende controleprotocol 2014-2017. Wenst er iemand stemming over beslispunt 1? Aldus besloten. Beslispunt 2. Instemmen met het storten van het jaarrekeningresultaat als €335.000 in de algemene reserve te verwerken in de tweede bestuursrapportage 2017. Wenst er iemand stemming over beslispunt 2? Aldus besloten. Beslispunt 3. Het positief jaarrekeningresultaat onder aftrek van het budget organisatieontwikkeling ad €111.100 gebruiken ter dekking van het tekort 2017 te verwerken in de tweede bestuursrapportage 2017. Wenst er iemand stemming over beslispunt 3? Aldus besloten. Beslispunt 4. De jaarstukken 2016 en bijbehorende projectenlijst vaststellen. Wenst er iemand stemming over beslispunt 4? Al dus besloten. En daarmee zijn de jaarstukken unaniem vastgesteld en komen we nu aan de kadernota. Daar is maar één beslispunt, dus dat leg ik in zijn geheel ter besluitvorming voor. Beslispunt, even kijken, in te stemmen met de in de kadernota 2018 geformuleerde richtinggevende kaders. Wenst er iemand stemming? Al dus besloten en met algemene stemmen aangenomen.